Anthony, hoe voel jij je? Ik bedoel, op de stoel waar je altijd zit, maar in een andere rol.
Een beetje onwennig.
Ja?
Ja.
Ja. Ook als je weet dat je over dingen gaat praten, zal praten, die waar jij alles vanaf weet en ik eigenlijk niks.
Ja.
Ja.
Omdat ik niet echt gewend ben om daarover te praten, ook buiten ons. We praten niet zoveel over de meta, buiten ons intieme kringetje. Dus ja, ik ben wel zenuwachtig over.
Ja.
Ja.
Ik ga geen moeilijke vragen stellen.
Dat mag, hè. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Nikki Aerts. Nikki is journaliste en presentatrice bij Clara, waar dat ze het geweldige programma Pompidou maakt samen met Chantal Patin. En ja.
Maar het is eigenlijk het gesprek dat Nikki Aerts met u heeft gevoerd. Hè?
Ja.
Om correct te zijn.
Hoe is dat gebeurd?
We hebben dat te danken aan Socius, die graag een gesprek tussen jullie, die graag u over Zwijgen is geen optie geïnterviewd wou zien.
Ja, ja, en ik zei eerst nee.
Ja.
Dan zeiden ze, en wat als je mocht kiezen met wie dat je praat? En dan dacht ik, oké, als het met Nikki kan, dan daar zou ik wel echt graag eens mee praten gewoon.
Ja, dus, maar het is wel echt, ja, ik vind het wel echt schoon geworden of zo.
Ja?
Heel blij met het eindresultaat. Er zit ook wel veel in dat we, waar we het zelf al over gehad hebben, onder elkaar en ook in de PS-aflevering. Ja. Het misschien wel wat herhaling in, maar ik vind het wel echt cool om het zo een keer allemaal samen te zien in een heel mooi en oprecht en rustig gesprek.
Mm-hmm.
Het deed mij wel deugd om het zo een keer echt zo in die vorm te zien.
Ja.
Ik hoop voor onze mecenas ook.
Ja, ja, en lof voor Nikki. Hè. Ik ben heel blij dat we gevraagd hebben of dat met haar kon en dat zij dan ook ja heeft gezegd. En
ze kenden ons nog niet. Nee, juist. Ja, nee. Ja. Ze heeft daar heel goed voor. Ze heeft heel veel gesprekken gekeken. Ze wist al heel veel op voorhand. En ze zei dat ze bij Clara nu ook reclame maakt voor ons.
Ja, ja. 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 Alleen al daarom blij dat we het gedaan hebben.
Voilà.
Maar ja. Goed. Geniet ervan, hopelijk. En laat ons misschien, of misschien deze keer ook gewoon nee, weet wat je ervan vond.
Laten we beginnen bij het begin, gewoon om het even zo chronologisch op te bouwen. We zien wel waar we uitkomen dan. En zwijgen is dus geen optie. Flauw mopje.
Oké. Okay.
Hoe ben je ooit op dit idee gekomen om met zwijgen is geen optie te beginnen? Wat is de trigger geweest?
Ja, Tom en ik kregen alle twee ongeveer op dezelfde moment een dochter. En ik denk dat we op dezelfde moment ook zo een beetje in een vacuüm zaten, professioneel. Dat we daar zo even zonder project zaten of zo. En dan zijn we beginnen nadenken wat dat we zouden doen. We wouden heel graag samen iets doen.
Jullie zijn jeugdvrienden of zo.
Ja.
Ja.
En dan is er van alles gepasseerd, hebben ook van alles geprobeerd. We hebben ook andere dingen gedaan in die periode, voor Zwijgen is geen optie. Maar er was wel het idee dat er iets van engagement uit moest spreken of zo. Ja.
Dat miste je ervoor in het parcours dat je al afgelegd had. Dat engagement was afwezig.
Ja, toch. Ik denk dat er wel echt iets in zat van het goed willen doen en iets goed willen doen, maar daar nog niet echt een tool voor gevonden hebben om dat dan, waarvan je zegt van ja, dat zit daarin. Mm-hmm. En dat we zo uiteindelijk op het idee zijn gekomen van, weet je, dat lijkt iets heel moeilijk, de wereld beter maken.
Ja, want dat is wat jullie willen doen, hè?
Ja.
Dat is zo de baseline van de wereld veranderen, beter maken.
Ja.
Het zijn twee verschillende dingen.
Ja, ik denk beter, ik denk wel op zoek gaan naar beter. Of tenminste nadenken over, wat is dat beter? Zo, zijn we het daar wel over eens? Nee. kunnen we daarover nadenken?
Absoluut.
En dat op zijn minst doen.
Maar dat gebeurt dus op het moment dat jullie allebei ongeveer simultaan een dochter op de wereld zetten. Omdat je dan begint te kijken naar, in wat voor wereld
Ja.
komt dit kind terecht? Kan ik dat nog recht trekken? Ik ben niet tevreden met hoe het nu zit, zoiets.
Ja, ja, ja. Echt zo. Ja.
Dat is wel heel persoonlijk dan.
Ja. Ja, en ik ook heel universeel eigenlijk. Mm-hmm. Nee. Ik denk dat dat bij veel mensen de momenten dat je reflecteert over je eigen plek in de wereld en die wereld en de plek waar dat zij dan gaat terechtkomen.
Dat blijft ook zo, hè? Ik bedoel, eens je ouder bent, dat is for life sowieso. Nee. Verantwoordelijkheidszin en sorry, je dacht dat je ervan af was.
Fantastisch, ja. Nee.
Maar goed, dan, dat idee is er wel. Hè? Jullie willen allebei, jij en Tom, iets veranderen, de wereld verbeteren. Hoe begin je daar dan aan? Weet je dan al meteen van, ik ga het zo aanpakken, laat ons dit proberen?
Nee. Ik denk dat we daarom ook zijn beginnen mensen interviewen. Dat we dachten van, wij weten niet hoe dat je daaraan begint of hoe dat je dat zou doen of waar dat je de energie vandaan zou halen om in het aanschijn van de wereld die er niet echt supergoed uitziet, om daar dan toch te beginnen iets te doen. Dus hebben we eigenlijk zo'n beetje een omwegje genomen en een lijst gemaakt van mensen waarvan dat we dachten van, die zien precies hoe groot dat de problemen zijn. Ja. Maar, en ondanks dat doen die toch iets. Mm-hmm. Laat ons proberen om met hen te praten en te weten te komen hoe dat die daar in godsnaam in slagen om dat vol te houden.
Ja, om niet bij de pakken te blijven zitten ook. Hè. Denk van, oh, de wereld is om zeep. Ja. Oké, ça va. Dus laat het maar gebeuren. Nee, verandering en actie, mm-hmm. Dat is het.
Ja.
Dus een lijst mensen, mm-hmm. van mensen waar jullie van dachten van, alright.
Ja.
Ik wil wel eens weten hoe dat in zijn werk gegaan is. Ja. Mm-hmm. Wie was eerste?
Muriel Scherre.
Ah ja, juist. Ja, ik heb het gelezen.
Ja.
Dat is natuurlijk wel meteen een heel straf madame. Ik zeg dat niet graag, maar dat is wel zo.
Ja.
Ik vind het zo straf madame. Ik hou niet van die combinatie of die... Dat zo,
ja.
Maar iemand die weet wat ze wil en hoe ze het wil.
Mm-hmm. Ja. Ja, wat een heel genereus gesprek ook. Als dat anders was gelopen, dan was dit ook niet gekomen. Hey. Mm. Het was maar omdat dat zo een ontdekking was voor ons ook. Van hey, we kunnen dit precies, of hier is iets. En dat is even hard door Muriel, of misschien zelfs nog meer dan door hetgeen wat wij daar gedaan hebben.
En weet je dan nog precies wat het was, wat ze zei? Waardoor je dacht van, we hebben het, dit is het.
Ik denk dat in de feedback die zij daarna gaf over hoe bijzonder dat gesprek voor haar is geweest, in combinatie met het gevoel dat het mij gegeven heeft, of en altijd geeft, in combinatie met de reacties die echt overweldigend waren, dus dat je zowel bij gast, bij ons, als bij publiek zo precies tot iets gedeeld komt, in een gedeelde ervaring komt of zo, dat maakte dat het...
Ja.
Dat is zo'n... Ja. Mm-hmm. Nog doen. Ja.
Ja, wel gek dat je nu zegt dat het nog altijd jou iets geeft. Kijk je af en toe nog eens naar dat eerste gesprek, kwestie van hoe ging dat ook alweer en wat...
Nee.
Misschien moet je dat eens doen.
Ik weet het niet. Het is ook wel veel veranderd op die jaren. Mm-hmm. Ik weeg 20 kilo minder dan toen. Sommige dingen wil je ook gewoon niet opnieuw zien.
Luister gewoon, want jullie hebben ook een podcast reeks. Mm-hmm. Gewoon nog eens luisteren.
Mm-hmm.
Wie was nummer 2 dan? We gaan niet het hele rijtje af. Rest Assure.
Ja, dat is goed. Want, Steven Dessert was de tweede.
Steven Dessert, helpt mij.
Dat is iemand die in Brussel bezig was met een project, en ik denk nog altijd bezig is, Eatmosphere. Dus die kookte met voedseloverschotten. Maar gastronomisch.
Ah, alright.
Ja. Heel cool kerel. Heel onbekend eigenlijk toen. Ik denk nu ook nog niet dat dat zo'n bekende naam is. Mm. Maar die als wij zo'n avond organiseren, wat we soms doen, dan is die er wel nog altijd. En zijn mama stuurt ons nog af en toe, als we herpubliceren, een berichtje om te bedanken voor dat gesprek. Om haar zoon zo te portretteren. Wel heel cool is.
Dan heb je nu eigenlijk ook al aangegeven, Anthony, dat er een community is gegroeid rond jullie twee. Jullie zijn niet langer met twee.
Ja.
Oh, al de rest is erbij gekomen.
Ja. Ja, dat is cool, hè?
Ja. Het gevoel dat die mensen blijven meegaan. Well, nu Muriel noemde je net. Die,
Ja. Dat is lang geweest dat eerder... dat ik mij professioneel probeerde te gedragen. en daar zo wat, en die mensen komen langs en ik ga die daarna niet meer lastigvallen, want ja. Dat vond ik zo wat... We hebben dat interview gegeven en dat was mooi en iedereen was blij en nu ga ik op afstand staan en dan laat ik hen... Laten we hen
gerust. Er was geen ander engagement gevraagd ook, nee. De vraag is, nee. Hè, kom langs, we praten en hup, we gebruiken het interview, zetten we op onze site.
Ja. Maar dat was wel... Voor mij zijn dat vaak heel intense momenten, omdat dat zijn levensveranderende momenten toch vaak. Hey, dat je daar echt veel uit leert, dat er iets gebeurt aan tafel. Hij zit 3 uur samen en dan... Begon dat op den duur ook wel wat raar te voelen om dat zomaar te laten liggen. En wel een beetje onbeleefd en ook niet zo lief voor mijzelf. Zo, van dat niet meer. Dus nu is dat wel vaker dat ik ook nog eens namail of mensen namail of nog eens gaan wandelen met een gast of dat een gast nog eens terugkomt hier aan tafel. Maar dat meer echt een leven geworden is in plaats van hier een job, een gesprek afwerken en die mensen dan niet meer zien tenzij dat ze terug aan tafel komen.
Ik kan me inbeelden dat jij je in het begin ook uitvoerig moest voorstellen of de organisatie van ja, hallo, ik ben Anthony Boschem van Zwijgen is geen optie. Anthony wie? In eerste instantie, je moet dan uitleggen wat jullie zijn, waar jullie mee bezig zijn. Gasten uitnodigen, misschien was dat niet het geval met Muriel, maar met de gasten die volgen. Zijn jullie ondertussen een begrip, zijn jullie bekend bij een groter publiek? Heb je dat gevoel dat als je nu iemand opbelt, dat ik meteen zoiets is van... Ja. Jullie zijn dat en dat en dat.
Ja, dat is wel makkelijker geworden. Ik zou het eigenlijk aan Tom moeten vragen, want hij... Zorg ervoor dat er...
Hij zorgt dat er hier dat een gast zit.
Dat is een lief om dat te doen. Ja, hoe gaat het? Maar het is zeker dat mensen wel, als ze nu toekomen, weten wat het is. Ja. Hey. En weten wat ze ongeveer kunnen verwachten. En ook toezeggen omwille van wat het is.
Omschrijf dan eens met jouw eigen woorden nu wat het is. Zwijgen is geen optie.
Zoals aan een gast.
Oh, ik ben een gast.
Ja, ik denk dat we voor een gast proberen om de essentie van iemand zijn of haar denken te vatten. En, dus, en ik aan mijn kant probeer om te begrijpen wat iemand bedoelt of wat iemand denkt. En dat Tom heel hard in de montage probeert om niet te monteren naar sappige quotes of naar opzwepende passages, maar echt probeert inhoudelijk te vatten van... Ja, maar niet wat heeft iemand gezegd, maar wat probeerden die eigenlijk te zeggen? Wat probeerden die duidelijk te maken? En dan de keuzes, zowel in de vragen die ik stel als in de montage, zo te nemen dat dat duidelijker wordt. En dat als iemand dat achteraf bekijkt van zichzelf, het zegt van, ja, dat, zo denk ik wel over de dingen.
Ja, dat ben ik. Dat heb ik. Ja, zo denk ik en ik heb het zo goed verwoord. Maar wat jullie zijn, zwijgen is geen optie. Hoe stel je voor aan Jan met de pet? Iemand op straat, wie zijn jullie? Waar zijn jullie mee bezig?
Nee, wij voeren oprechte gesprekken met bewonderenswaardige mensen. Dat is gewoon een standaard
zin. Zo staat het op jullie site.
Ja. En dus dat zijn lange gesprekken waarin dat er ruimte is voor nuance en voor twijfel. Maar dat er luid op nagedacht wordt. Dus dat we praten over de dingen waar dan een gast nog geen standaard antwoord op heeft. Maar zo wat moet zitten zoeken aan tafel. En zo wat buiten het kaartje gaat waar dat hij gewend is om zich in te bewegen. Zo ietsje verder probeert te gaan. En wel met een inslag van wat is beter. En we zitten aan tafel met mensen die op een of andere manier... proberen om de wereld iets beter te maken. Volgens wat dat voor hen... Je kunt dat bijna iedereen toepassen, hè? Maar dat is wel ergens een insteek. We proberen mensen aan tafel te krijgen die ergens iets van engagement tonen. En dan met hen gaan we zo'n gesprek voeren dat heel open is. En we gaan echt proberen om naar de grenzen te gaan van iemands repertoire. Mm-hmm. En die daar ietsje buiten te krijgen.
En ook naar de persoon gaan kijken.
Ja.
Achter die verwezenlijking of dat bewonderenswaardig mm-hmm. waar zij voor staan.
Ja.
In jullie ogen.
Ja, ja, zeker ook. Ja.
En de tijd die ze krijgen is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Je zegt mm-hmm. we gaan buiten die lijnen die ze gewend zijn om daar binnen te blijven. Binnen een gesprek is dat meestal zo. Mm-hmm. Ik denk aan een radio-interview, dat is mijn wereld. Waar je weet van, oké, we hebben 20 minuten, bij wijze van spreken. Op 20 minuten wil je iets gezegd hebben van iemand die tegenover... Omdat je weet dat die mens met iets bezig is en je wilt dat eruit halen. Maar 20 minuten is inderdaad... is al luxueus, dank je.
Ja.
Maar als je in de tijd niet begrensd bent en je kan mensen het gevoel geven van... Doe maar, neem je tijd, zoek gerust naar je woorden.
Ja.
Het is veel makkelijker om iets gezegd te krijgen.
Ja, dat denk ik ook. Dus ze starten het ook in het begin als we Muriel uitnodigden. Dat we ons afvroegen van wat is de essentie van een goed gesprek? Mm. Of wat maakt een goed gesprek? En dat heeft veel te maken met vertrouwen, bijvoorbeeld. Mm. En vertrouwen kost tijd. En dat is van
En soms is het er zelfs niet na verloop van tijd.
Ja, kan ook. Misschien soms komt een gast komt ook voor een tweede keer langs, soms. Mm-hmm. En dan merk je hoe dat vertrouwen speelt. Dat iemand bij ons is geweest, lang gesproken heeft met ons, maar dan de montage heeft gezien en dan al reacties op die montage heeft mm-hmm. gezien. En dan komt hij een tweede keer naar hier en die is vrij.
Ja.
Die denkt van, ik ben hier veilig. Mm-hmm. Zo. Ik mag hier zeggen en ik ken Tom en ik weet dat er gemonteerd mm-hmm. wordt en ik herinner mij de reacties en dat wordt... Vaak zijn dat heel speelse gesprekken, mm-hmm. waar er minder voorbehoud is dan in zo'n eerste gesprek, waarin ze in de auto zitten te denken van... Ik moet zeker zorgen dat ik dat gezegd heb.
Ja, en ik moet die vermelden. Ja, dat moet opletten. Ja, wat is soms een dunne lijn, hè.
Mm-hmm.
Ja, maar dan moet je inderdaad de vertrouwen geven. En het, mm-hmm. Het moet ook klikken, hè.
Ja.
Maar daar heb je nog geen voorbeeld, geen gasten gehad waar je van dacht van...
Wat is dat?
Het gaat niet. Dit gaat niet.
Nee. Ah. Maar gasten niet. Momenten wel.
Ja.
Maar gasten niet. Nee.
Zalig, hè? Eigenlijk is dat een fantastische job, want het is een job die je voor jezelf gecreëerd hebt. Mm-hmm. Mensen praten. Er is voor de rest eigenlijk weinig ruimte in onze samenleving. Waar dat kan, hè, op die manier.
Mm-hmm.
Enfin, nu al helemaal niet met corona. Cafés zijn toe.
Ja.
Er zijn geen plekken meer in de publieke ruimte die uitnodigen om dat soort gesprekken te hebben.
Ik durf dat zelf niet zeggen, omdat ik denk van ze zijn waarschijnlijk wel ergens, maar ik ken ze nog niet.
Mm-hmm, ja, daar zou je gelijk kunnen in hebben. Ja.
En ik denk dat misschien ook wel zo aan keukentafels en zo plaatsvindt.
Ja.
Maar het voelt wel als een heel geprivilegeerde mm-hmm. plek. Het is echt een droom van dit mm-hmm. te mogen doen. En van mm-hmm. elke keer zoveel tijd van iemand te krijgen. En vandaar ook dat het uitzenden is deel ook... een dank u dat we dit mogen doen. Zo.
Ja.
Zo, dan kunnen we het tenminste doorgeven. Heeft iemand anders er misschien ook iets aan.
Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk dat het niet zo'n one-on-one blijft. Ja, ja. Hè. Het wordt opgenomen, het wordt op jullie site gezet, het wordt gratis, en nu zijn we op een belangrijk punt aangeland, gratis aangeboden, dankzij, want er zijn jullie gasten, dat zijn er ondertussen al heel veel. Jullie zijn, hoe lang precies, meer dan 3 jaar bezig?
Ja, we zijn 4 jaar bezig in iets van 130, 140 gesprekken.
Ja. Dus die zijn er, maar er zijn ook een hele hoop, ik weet niet hoeveel er zijn, doet er ook niet toe.
Een duizendtal.
Voilà, doet er wel toe. Ja. Mecenassen, zoals jullie ze noemen ook. Mensen die, denk ik dan, zo lees ik mecenas, geld geven, zodat jullie kunnen doen wat jullie doen.
Ja.
Wie zijn dat, zonder namen te noemen, wie zit er in die pool van mecenas?
Ik schrik ervan hoe divers dat het is. Dus iedereen die mecenas wordt, beantwoordt een vragenlijst over waarom word je mecenas van Zwijgen, misschien op zee, wat doe je in het dagelijks leven. Dus we weten wel heel goed wie dat zijn. En dat gaat van gepensioneerden tot studenten, tot huisvaders, tot wetenschappers, tot ondernemers, tot activisten. Dat zit echt, als je al eenmaal kijkt naar jobs, daar zit van alles tussen, leeftijd, van alles tussen, gender, van alles tussen.
Dus het is niet een mecenas met veel geld?
Nee. Zeker niet. Nee. Dus, nee. Dat niet. Spijtig. Het zal wel mogen.
Het mag altijd.
Dus. Ja, het is echt nog nodig. Maar,
nee. Maar zonder kunnen jullie niet werken?
Wel ja, niet. Dan zouden we op zoek moeten gaan naar een ander verdienmodel. Mm-hmm.
Maar dat is ook geen optie.
Ik denk niet dat het mogelijk is om Zwijgen eens geen optie te maken met een ander verdienmodel dan het mecenaat. Dus ik denk dat dat heel hard aanleunt bij de kern van wat wij zijn. Mm-hmm. Onze manier van geld verdienen. En in dat breder ook. En voor mij is Zwijgen eens geen optie een artistiek project. En ik denk dat meer en meer als je ziet hoe kunst tot stand komt of hoe iets tot stand komt, maakt mee wat het is. Hey, dus waar het geld vandaan komt om iets te maken, maakt mee dat iets. Dat beïnvloedt het eindproduct.
Ja, uiteraard. Ja.
En dus Zwijgen is geen optie, is daar niet anders in. Mm-hmm. Het feit dat geld vanuit mecenassen komt, zorgt ervoor dat wij een heel ander eindproduct hebben dan als wij op een andere manier ons aan ons geld zouden komen om dit te maken.
Mm-hmm. Ik wil even terug inhaken op iets wat je net zei. Voor mij is dit een artistiek project, zeg. Mm-hmm. Heel gedecideerd.
Ja.
Leg dat eens uit.
Ik denk dat dat een beetje door deductie is. Dat het voor mij niet iets anders is, dus dat het kunst is.
Zo. Ja, het is interessant om het zo te zien. Ja.
Ik vind dat een heel moeilijke om te claimen wel. Maar ik kom er wel op uit. Het is iets heel persoonlijk, zowel in de keuze van de gasten, als in de manier waarop we de gesprekken voeren, als in de manier waarop wij filmen, hoe dat wij uitzenden ook, hoe dat wij omgaan met de mensen die kijken, op welke manier dat wij het geld verdienen. Dat is een constructie die zo bedacht is om tot een bepaald gevoel te komen, of een bepaald gevoel op te wekken. Dus op die manier is dat zo wat het enige waar ik mij een beetje toe kan relateren. Mm-hmm. Is dat ik denk van, het is ergens, we zijn geen media aan het maken. Want daarvoor zijn er een aantal dingen die voor ons niet belangrijk zijn en die in media ergens wel belangrijk zijn. En kom ik zo daartoe uit. Maar het is wel iets waar we nog over nadenken, over waarom dat we dat eigenlijk zijn.
Ja, je zei het ook heel voorzichtig. Enfin, gedecideerd, maar voorzichtig als iets wel samen kunnen gaan. Dat het een artistiek project is. Zo.
Ja, wat we in stilte al van in het begin zeggen. Mm-hmm. En nu gewoon af en toe durven lossen. Mm-hmm. Durven luid op zeggen.
En dan eerder artistiek dan sociaal?
Ja, ik denk als we de keuze zouden moeten maken, hard, dat het... Voor zover dat de dingen het een of het ander zijn. Hè. Mm-hmm. Maar dat het meer artistiek dan sociaal is. Mm-hmm. Ik denk ook dat we ergens in het zoeken van de vrijheid in wie dat wij bijvoorbeeld aan tafel laten komen of de thema's die hier aan bod komen, dat we daarom ook bijvoorbeeld subsidies altijd afgewezen hebben, omdat subsidies vaak met een aantal voorschriften kwamen over welke thema's dat het dan moest gaan. En dat, ja, maar nee, dat,
ja, ja.
Dat
geen,
gaat
geen
niet.
Bemoeienissen, zeg je dan.
Ja, en ook omwille van dat, als een gast hier niet zit, omdat wij gewoon die echt willen spreken, omdat dat het thema is dat op dat moment echt in ons hart zit en eruit moet, dan is dat een ander gesprek. Dan zit daar niet diezelfde energie in. Mm. En dan voelt die gast dat ook. Ik vind dat ook weinig respectvol. Dus dat heeft ook allerlei gevolgen.
Maar dan moet je een rol gaan spelen.
Ja.
Als gastheer. Eerder dan dat je echt denkt van, dit is iemand die ik moet, zoals je net zei, mijn hart. Dat is noodzakelijk gewoon.
Ja.
Dat is...
ja, de goesting ook.
Ja,
hè.
Ja, ja,
ja. Ja, ja. Ja.
Wie mag er niet aan tafel?
op voorhand al?
Ja, een soort een categorie mensen. Van categorie mensen. Wie wil je niet aan je tafel?
Ik denk dat ik heb het gevoel dat je het antwoord al weet.
Nee.
Nee? En politici komen niet aan tafel? Mm. Dat is de enige.
Dat zijn de enige, ja.
Voorlopig. Ik weet ook nog niet goed waarom, maar dat is de enige beroepsgroep, denk ik.
Ook als het een politicus, politica is, iemand die heel erg overtuigd is van waar ze mee bezig zijn en veranderingen heeft mogelijk gemaakt?
Ik denk dat er zo heel veel politici zijn. Ik kijk wel positief naar... Mm-hmm. Ik heb veel bewondering voor politici. Mm-hmm. Ik denk alleen dat dit format niet werkt met hen.
En waarom niet?
Omdat hetgeen wat wij aan hen vragen om hier te doen, aan een gast vragen om hier te doen, bij uitstek hetgeen is wat een politicus zichzelf niet kan permitteren. Spijtig genoeg. Hey. Voor hen en voor ons.
De waarheid zeggen. Dat is
vrij
uitspreken, maar dat is het verschil. Ja,
net dat het onmogelijk maakt. En dat die dat ook wel heel graag zouden willen. Mm-hmm. Maar dat gewoon niet kunnen doen in de job die ze hebben. En in de manier waarop dat mensen ook beslissen op wie dat ze stemmen en op wie dat ze niet stemmen. Dus voorlopig niet. Ik vind dat wel jammer. Want daar zit heel geëngageerd, slim volk.
Voorlopig niet.
Alles is altijd voorlopig.
Is er in de afgelopen 4 jaar, zijn jullie bezig, hebben jullie veel aanpassingen gedaan in jullie aanpak? Of is het eigenlijk, kan je een rechte lijn trekken als je terugkijkt naar het prille begin?
En op welk vlak?
Op alle vlakken. Het is gewoon het woord voorlopig nu, waar ik op inpik wat je net zei, van alles is voorlopig, wat waar is. Maar voel je dan al dat jullie opgeschoven zijn van jullie... Zonder echt af te wijken van het eigenlijke doel dat jullie hadden. Maar wat is er veranderd in de afgelopen 4 jaar, als je terugkijkt?
Ik denk dat we hebben heel veel teksten geschreven als we het aan het maken waren. En we hebben ze een bijbel gemaakt, waarin dat we dan zo quotes staken van die richting uit, of daarom doen we het. Of zo. Als je dat bekijkt van in het begin en we herlezen dat nu, dan is dat hetzelfde. Dan zitten we nog altijd binnen dat kader.
Ah ja, toch. Ah ja, nog altijd. Oké. Okay, ja. Van tafel.
Nee.
We doen iets anders of we werken niet meer met die quotes. We zijn vrijer in onze aanpak.
Ik denk wel ik vind het leuker. En ik denk dat ik het leuk vind dat ik dat ook meer aanvaard, dat deel is van dit goed te doen. Mm-hmm. Dus in het begin dat ik meer een soort van... hard werken en elke keer beter en het is niet goed genoeg en sneller en meer en de wereld veranderen en hoe kunnen we nog meer impact hebben, mm-hmm. dat meer voelde en dat ik nu meer voel van ik vind het eigenlijk gewoon ook leuk en als ik het leuk vind, dan is het vaak ook goed, mm-hmm. dan komt het binnen bij de mensen en dan dus ik denk dat wel, de manier waarop ik erin sta, is helemaal anders. Mm-hmm. Is echt bijna het omgekeerde dan wat het was.
En voelt beter voor jou?
Ja, ik kan het soms niet helemaal geloven dat het dat oké is. Mm. Maar ja, vooralsnog.
Ja, de wereld veranderen. Daar is het mee begonnen. Daar zitten we nog altijd. Maar hoe zien jullie dat in de praktijk? In welke zin veranderen jullie met wat jullie doen? Mm-hmm. Zwijgen is geen optie. Die gesprekken hebben, mensen uitnodigen, praten, diep gaan.
Hoe verandert dat de wereld?
Ja.
Ik weet niet wie dat het zei, maar zo. Taal komt voor het handelen. Zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat taal heel belangrijk is, dat het handelen vormt. En dat wij... Dat hoe komen mensen tot taal? Dat het is door te praten met elkaar. Ik denk als je zo uitzoomt boven België, zwevend, en je ziet zo overal waar dat er gesprekken plaatsvinden, dan zijn in mijn hoofd zo allemaal kleine experimentjes die mensen doen. Die zo iets voor de eerste keer op een bepaalde manier formuleren. Ja. Ze komen uit een scheiding en ze moeten vertellen waarom ben je precies gescheiden. En dan geven ze een antwoord op die vraag. En ze zien een reactie bij die persoon. En die reactie bij die persoon zal bepalen hoe dat die persoon de volgende keer gaat uitleggen waarom dat die gescheiden is. Mm-hmm. En dan gaat ze over hoofddoeken. En dan gaat ze over migratie. En dan gaat ze over ongelijkheid. En dan, overal zijn er zo heel de dag door miljoenen experimentjes tegelijkertijd bezig. En dan heb je media. En media geeft mee voeding, denk ik, aan die experimentjes. Mensen luisteren naar andere mensen die gesprekken. En dat is iets meer gedeeld. Mm-hmm. Ze luisteren met duizenden tegelijkertijd naar een aflevering van Zwijgende Synopsie. En dat zorgt dat zij een bepaald gedeeld kader hebben. Dus dat ze met elkaar praten. Dat zij een gedeelde vocabularium hebben. En dat die experimentjes anders gaan plaatsvinden. Dus dat zij al binnen een bepaalde realiteit praten. Mm-hmm. Maar ook dat zij daarbuiten, als iemand die naar Zwijgende Synopsie luistert, binnenkort aan een kersttafel of een kerstzoomgesprek deelneemt, dat de manier waarop dat die gaat praten meegevoed gaat zijn door wat hij bij Zwijgende Synopsie heeft gehoord. Mm-hmm. Als het over migratie gaat, en ze hebben hier Christophe Busch gehoord, dat ze Christophe zijn woorden misschien gaan gebruiken in een experimentje dat ze doen om de zatte onkel uit te leggen waarom dat migratie misschien niet per definitie een slecht ding is.
Ja, directeur van Hannah Arendt Instituut.
Ja. Dus, en dan gaat hij een reactie krijgen. En die reactie, daar gaat hij dan weer zelf mee aan de slag. Maar ik denk dat dat onze rol is in het veranderen van de wereld. Een kleine, bescheiden rol. Mm-hmm. Maar is van die experimentjes bij de mensen die luisteren, van die een beetje te voeden. En van die ook de energie te geven om dat gesprek aan te gaan. En hen te helpen geloven dat het zin heeft om dat gesprek aan te gaan met die onkel. Dat je niet per se denkt van ja, daar valt niet mee te praten. En dat ze bij ons misschien ook zien hoe dat zo'n gesprek kan verlopen. Ja. Dat wat Socratischer is en niet meteen hart tegen hart. Ja. En dat je vragen stelt en nieuwsgierig bent. En dat is dat een onkel, eens dat hij wat verder praat, dat hij misschien wat zachter of dat je misschien wat gaatjes begint te zien in zijn discours, waar dat je dan langs wat licht kunt in binnenwerpen of zo.
Het is een perfecte rol van kunst, hè, die je eigenlijk aangeeft ook in cultuur. Ja. Een boek ook moet, ook al is het fictie, je moet mensen dingen aanreiken, mogelijkheden aanreiken om de dingen anders te zien, om je in iemand anders te verplaatsen. Mm-hmm. Hè? Ook al, ja, mensen zeggen soms fictie, dat is, ik lees dat niet, want
ja,
maar je kan daar zoveel, je kan daar zoveel uit leren, ook door je, wat ik net zei, in iemand anders te verplaatsen, de dingen is even anders te zien. Ik kan in een mannelijk personage meegaan als vrouw en dat helemaal aanvoelen zoals het is. Mm-hmm. En ik bedoel, ook daaruit haal je een aantal dingen, hè? Dat is wat je net zegt, ook denk ik, hè, Anthony, zo... Mensen halen daar, onthouden dingen die ze gehoord hebben en gaan daar dan zelf mee aan de slag.
Ja.
In een ander context misschien, maar gaan het zetten aan tot denken en doen misschien wel.
Ja, ja, ja.
Hebben jullie daar een idee van wie of dat inderdaad werkt? Of het zo uitwaaiert, jullie gesprekken, de ideeën die geopperd worden? Krijg je reacties van mensen, van... Jullie mecenassen misschien? Wat is de band? Ja, dat zijn nu heel veel vragen in één. Maar je nog nooit van. Dat is slecht bezig. Ja.
Stop, Nikki.
Maar eerste vraag. Dus krijgen jullie reacties op die gesprekken? En hoe zijn die? Ja? Wat voor reacties krijgen jullie? En dan de tweede vraag hou ik nog even achter de hand.
Okay.
Anders doe ik ze weer in één.
Nee, een gulp. Ja. Massa's.
Ja.
We gebruiken die komen op de site als een manier om mensen ook uit te leggen waarom dat ze mecenas zouden moeten worden van zijn eigen Synopsie. Mm-hmm. Posten wij ook heel veel van de reacties die we krijgen gewoon op onze site. En dan zie je leerkrachten die het op school bijvoorbeeld vaak gebruiken. Dus wij hebben ook een profiel.
Jullie gesprekken gewoon integraal.
Ja, en daar dan les mee geven. Ja.
De betere lessen zeden leren, want bij mij waren die destijds wel saai.
Ja, maar wij waren niet al cool.
Ja, maar Paul, ik ben een beetje ouder dan jij. Dus het was wel het begin van de zeden.
Van de zeden, ja. Een grote hoofdletter.
Ja.
Ja, we hebben dan zo'n profiel gemaakt op Klassement. Daar kunnen zo cursussen posten. En Freek, die bij ons werkt, die heeft dan zo thematische afspeellijsten gemaakt om de leerkrachten te helpen. Van als je het over dat thema wilt hebben, dan kunnen deze gesprekken gebruiken. Als je... En dat gebeurt vaak. Daar krijgen we heel veel berichten over. Ook krijgen we soms werkjes toegestuurd die leerlingen hebben moeten maken op basis van...
Fijn.
Ja, dat is heel cool. Dat sturen wij dan ook naar de gast door om te tonen van... Zie, hey, wat je gedaan hebt. Mm-hmm. Dat gebeurt vaak. Zelf, ik denk dat er een stad is die zo over decolonisering aan haar ambtenaren zo van een dag wou geven of zo. Of hen wou inspireren om daarover na te denken. En die hebben dan het gesprek van Olivia Rutaziboa ons gemaild om te vragen of ze dat mochten gebruiken om die cursussen aan te vatten. Dus dat gebeurt. En ook individueel, veel mensen die er energie uit putten, of zeggen hoop uit te putten, om verder te doen. Dus die in jobs zitten waarin dat het niet evident is om voor verandering te zorgen. Mm. Of die in een kleine organisatie zitten die streeft voor verandering, maar die voelt hoe moeilijk dat is.
Ja, want niet iedereen zit in een positie om veranderingen door te voeren.
Nee. Wel, iedereen zit ergens in een positie waarin je dat kunt doen.
Ja, omdat dat bij jezelf ligt natuurlijk. Ja. Maar je kan beslissen van, stap ik dan uit in zo'n organisatie waarbij je job kwijt. Enfin, niet iedereen zit in
die luxe
situatie om dat te doen.
Zeker. Ja. En die daar wel iets uithalen, die uit die gesprekken zowel de moed en ook de verbondenheid ook met andere kijkers of met andere, of onder mecenas ook. Mm-hmm. Zoiets halen van, het heeft zin dat we proberen te doen. Mm-hmm. Dus hup, voortdoen.
Ja.
Het mag ook leuk zijn, het mag ook verdrietig zijn.
Het moet leuk zijn.
Ja, een beetje toch. Ja, moet het leuk zijn.
Ik vind het vaak wel, veel te weinig dat het leuk is. Of, er zijn veel te weinig mensen die zo, heb ik het gevoel, nog willen zich amuseren.
Ja?
Ze willen wel, maar het gebeurt gewoon. Ik hoor zo weinig mensen lachen rondom mij. Al.
Ja. Ja, misschien wel. Ja, misschien dat er ook zo dat idee is dat iets goed doen voor de wereld, dat gepaard moet gaan met afzien of zo.
Mm-hmm.
Dat je moet lijden voor, mm-hmm. voor de ander. Ja. Ja. En dat het inderdaad wel leuk mag zijn. Ja. Mm. En ook in die gesprekken, als het bij ons zo gaat over racisme of ongelijkheid of whatever, het maakt niet uit, elk zwaar onderwerp dat hier aan bod komt, er wordt echt wel vaak mee gelachen ook.
Ja, maar dat is, humor is wenselijk. Het is nodig.
Niet dat het helpt van er zo boos over te praten of zo.
De tweede vraag die ik had, ik heb ze nog. Is de mecenassen en wat eigenlijk hun rol is. Hè? Want we hadden het straks, begin van het gesprek, over het feit dat zij degene zijn die geld geven. Dat is de rol van een mecenas, die mogelijk maken dat die video's door iedereen kunnen bekeken worden, gratis. Mm-hmm. Zeg nu niet, voorlopig, zoals dat straks. Want
nee.
Een Google-trekje is dat. Maar goed, hebben die nog een andere rol, die mecenassen? Behalve jullie financieel ondersteunen.
Dat is een heel... dat woord mecenas is al niet toevallig gekozen. Dus het is echt wel... Als mecenas is er tegelijkertijd een betrokkenheid en een respect voor de afstand. Zo. Mm-hmm. En ik denk dat wij dat ook hebben met onze mecenas.
Het is niet gewoon donor. Hè?
Het is niet gewoon donor, maar het is ook niet... Kunnen jullie nu eventjes dit doen? Of het is ook niet... Dit is de lijst van de namen die we misschien zouden uitnodigen. Stem nu eens allemaal. En degene die bovenaan komt, die gaan we sowieso uitnodigen. Mm-hmm. Dat is het ook niet. Dus het zit ergens tussen die twee. Het is zeker niet vrijblijvend. En als, er is veel interactie met mecenassen. Dus wij maken elke maand een aflevering waarin we vragen van hen beantwoorden. Maar ook proberen uit te leggen wat wij geleerd hebben uit voorbije gesprekken. En waarom dat we op basis van hetgeen wat we geleerd hebben een aantal nieuwe gasten gaan uitnodigen. Zodat zij mee zien hoe dat het evolueert. En zij reageren daar dan ook op. Dus het is een aparte Facebookgroep waarin we met die mensen praten, waarin ze vragen stellen, maar ook onder elkaar discussies voeren. En daar kijken we wel naar en daar halen we veel uit. Maar dat is iets heel indirect of zo. Het is bijna alsof je dat opdeelt in je hoofd en enerzijds één kant van u dat binnenpakt en daar diep ingaat en daar op antwoordt en in gesprek gaat. En dan beginnen we gasten te kiezen en ergens is dat...
Ja, dat is wel... je achterhoofd.
Ja, ja. Ja. Maar het is niet prominent en het is niet prominent en het is niet direct en het is niet... Het is richtinggevend, maar niet sturend. Of
ja,
zo.
De opmerkingen staan in de kantlijnen, niet tussen de regels.
Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat is ook wat een mecenas voor mij is. Is iemand die ergens een veilige ruimte creëert voor iemand om... zijn of haar werk te doen. Dus dat wil zeggen dat je zelf niet, dat je de ruimte creëert, maar je intervenieert niet in de ruimte. En dat is een spanningsveld. En ik denk dat veel van de gesprekken die we met mecenassen hebben, dat dat ook over dat spanningsveld gaat. Je creëert de ruimte en allemaal samen ook niet. Er is niet één mecenas die dat creëert. De robuustheid van die ruimte zit in het feit dat die niet afhankelijk is van het geld van één persoon. Ja. Waardoor dat die eigenlijk de ruimte wordt. Mm-hmm. Maar dat zijn er 1000, dus wij kunnen ons permitteren om er op een dag 20 te verliezen. Want dan zijn er 980 die zeggen van, ja, maar wij gaan het hier blijven beschermen. Mm-hmm. Dus vandaar ook dat de bedragen van in het begin laag waren voor één mecenas. Het is ooit gestart aan 2,5 euro per maand waarin je ons kon steunen.
Staat er een minimum op?
Ja, 10 euro is dat op dit moment. Omdat de transactiekosten anders te hoog zijn om er nog iets aan over te houden.
Mm-hmm. Ja, maar je moet je niet verantwoorden.
Ja, maar ik vind dat wel belangrijk. Maar die 10 euro zorgt ervoor dat wij gingen altijd liefst voor veel kleintjes dan voor een paar grote. Omdat je dan die afhankelijkheid niet hebt. Mm-hmm. En dan is dat risico een beetje gespreid en blijkt dat er dan ook een hele leuke dynamiek komt. Dat die mensen eigenlijk, als zij met elkaar discussiëren, soms hoeven we daar niet echt bij te zijn, want die zijn samen aan het discussiëren over die ruimte. Zo.
Ja, dat gaat een apart leven leiden. Zo.
Enfin, ja.
Verbonden, maar apart.
Ja. Ja. Ja.
Maar jullie zien hen soms ook.
Ja.
Ze worden soms uitgenodigd.
Ja. Ja, we hebben avonden gedaan hier in de vooruit, een keer in de kask ook. Soms bij opnames voor corona. En ook heel veel digitaal, via mail en van alles.
Ja. Ja. Waarom moet ik mecenas worden? Stel dat ik het overweeg.
Ik denk dat daar verschillende redenen voor zijn. Omdat je het belangrijk vindt dat er zo'n ruimte bestaat. Zoals deze, waarin dat zo gesprekken kunnen gevoerd worden. Omwille van het effect dat die gesprekken hebben, en dan kijk je gewoon op de site en zie je welk effect dat het heeft voor andere mensen, of omwille van het effect dat het op u heeft. En jij luistert en jij denkt van, okay, ik heb hier zoveel aan dat ik echt wel wil dat dit blijft bestaan. Dus daarom word ik mecenas. Omdat je het een coole term vindt. Omdat het mecenaat vroeger voorbehouden was aan een aantal rijke industriëlen. En vandaag ook nog.
Ja.
En dat je, als je zelf een keer een huts wilt zijn, dat vandaag kan. Dat we het mecenaat hebben gedemocratiseerd. Ja. Vanaf 10 euro per maand kunnen we samen met huts in de mecenasliga gaan.
En je krijgt een mooie pin.
En je krijgt een mooie pin, ja.
Een pin met twee touwtjes die in elkaar verstrengeld zijn.
Ja, maar met losse eindjes. Ja. Ja.
Waar staat het symbool voor? Het kan nog alle richtingen uit. We staan open voor alles en iedereen. Maar we zijn samen.
Ja, we zijn verbonden, maar vrij. Die spanning tussen die twee. En we hebben elkaar nodig, maar ik wil ook los kunnen komen. En we gaan voor iets, maar niet altijd. Dat wil niet zeggen dat we altijd in dezelfde club zitten. We denken hier hetzelfde, maar daar niet. We proberen elkaar mee te trekken, maar soms laat ik je los. En ja, al die ambiguïteit, wat je in die gesprekken, denk ik, als je tot aan de kern komt, dan komt het tot aan de ambiguïteit. En dan, zit het, dan komen we bij de religie uit, die dat, de filosofie die ons probeert om daar wat handvaten te geven, om daarmee om te gaan. Maar ik denk dat dat symbool staat voor ambiguïteit. En dat ons wel ligt.
Je bent, zei je aan het begin van het gesprek ook, 20 kilo. 20 kilo?
Ja, ik denk wel 25.
Veel. 25 kilo ook kwijt?
Ja.
Wat heb je gewonnen? Heb je erbij gekregen?
Ja, dat klinkt misschien niet groot, maar ik denk een leven. Ja.
Maar je was natuurlijk, denk je, dan ook op zoek naar iets anders. Dat moet ja, bijna... Ja.
Of op zoek naar iets. Lijkt veel mensen. Hè.
Want waar kom je vandaan? Wat deed je allemaal voordat je begonnen bent aan zwijgen is geen optie?
Mijn 15e heb ik een babysit-website opgestart, die oppassend.be noemde.
In het Gentse ook?
Ja, dat was, ik zat in Gent op school, maar dat was iets dat in Vlaanderen gebruikt werd. Mm-hmm. En dat heeft het goed gedaan. En dan ben ik daardoor eigenlijk een beetje, maar ook omdat school me echt niet lag, ben ik gestopt met studeren. Ik heb met de jury gedaan en dan gestopt met studeren. Ik ben 18. En dan heb ik mijn communicatiebureau opgericht. Dat dan voor Duval Guillaume werkte en zo in onderhouding voor
slecht,
andere
hè?
Reclamebureaus. Nee. Dan, dat was dan communities uitbouwen voor grote merken, gelijk oppassend.be.
Ja, ja.
Dat heb ik daar een vijftal jaar gedaan en dat stopgezet. En dan heb ik een social media bureau, het eerste sociale media bureau van België gewerkt. De Talking Heads noemde dat, om eigenlijk een beetje hetzelfde te doen voor merken en zo. Communicatie en aanwezig zijn. En dan heb ik daarna, dat heb ik 3 jaar gedaan, heb ik een ander bedrijfje opgericht. Dat een technologiebedrijfje was dat probeerde om aan de hand van data te ontdekken welk soort communicatie dat werkt op internet en welk soort communicatie dat niet werkt en waarom dat dan precies is. Het is wel Artsen zonder Grenzen en Microsoft België die dat dan gebruikt om te zien van als wij over dat praten heeft dat effect, als we over dat praten heeft dat effect. En dan heb ik dat stopgezet. Moeten stopzetten ook 2 keer eigenlijk. En dan heb ik bij Realo even gewerkt. Dat is een vastgoed-startup uit het Gentse. Omdat ik vooral eens met die mensen wilde samenwerken. Daar heb ik 9 maand of zo gewerkt. En dan heb ik, denk ik, 6 maanden, een jaar met Tom zitten zoeken naar wat nu. En dan
want hij was ook zoekende. Hij had het ook nog niet gevonden.
Nee.
Het is wel gek, want alles wat je opzomt, daar zijn in zekere zin wel lijnen te trekken naar vandaag. Dus je hebt daar wel heel veel uitgeleerd sowieso. Hè. Je leert uit ook de fouten die je maakt en dingen die je gedaan hebt die een fiasco waren. Maar toch zijn er zo, denk ik, ook dingen die positief waren, die je meegenomen hebt dan naar zwijgen is geen optie, naar vandaag.
Ja. Ja,
je voelt dat ook zo?
Ja, ik heb daar een dubbele relatie mee. Ik heb er enerzijds een beetje een déjou van sommige aspecten in die wereld.
Daarom ben je daar ook niet meer. Ja, loop je daar niet meer in rond. Dus
maar het feit dat ik daar niet meer in rondloop, maakt ook dat ik veel milder kijk naar die wereld. En ook snap dat elke wereld wat zijn of haar rol heeft. En dat de ene rol niet per se belangrijker is dan de andere rol. Of dat die naast elkaar bestaan. En dat ik dus ook milder kijk naar die eigen erfenis daarvan of zo. Naar hoe communiceer je of wat werkt er en wat werkt er niet. Of Hoe ga je om met klanten of hoe run je een bedrijf?
Ook? Ja, want dat zit allemaal ook in. Zwijgen is geen optie.
Ja, dat zit er allemaal in.
Hoe ga je om met klanten? Ja. Al die dingen. Ja.
Dat is... ja.
Maar voor jezelf. Zo, bedoel, dat zijn dingen die als je terugkijkt van oké, ik heb dat en dat en dat gedaan, ik heb die weg afgelegd. Waar sta je nu zo op persoonlijk? Doe je voelt je een beter mens?
Ik voel me minder alleen. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik amuseer me meer, dus ik ben gelukkiger.
Mm-hmm.
Dat zeker. Een beter mens. Ik denk meer gewoon een van de mensen voel of zo. Beter, slechter. Ik voel mij één van jullie. Mm-hmm. Of één van ons.
Mm-hmm.
Inclusief wat dat daarbij komt. Ik probeer dat ook niet zo hard niet meer te... Ja, mij daarvan... Ik weet niet, los te wrikken of daar bovenuit. Mm-hmm. Of van af te zetten of te... Ik denk wel heel blijven van tussen te staan. Zo.
Mm-hmm.
Nee, in dat ondernemen vroeger dat er heel hard iets zat van gezien te willen worden. En, mm-hmm. en het gevoel te hebben dat je iets aan het doen bent, dat je iets bijdraagt aan jezelf te bewijzen. En dat dat zo wel weggevallen is en dat maakt dat je gewoon meer tussen en naast mensen staat. En ik ben meer een van de mensen voel.
Mm-hmm. Ja, en dan komt de rest wel automatisch, denk ik. Hè? Ik bedoel, mensen weten ondertussen wel... Wie je bent, gewoon omwille van, denk ik, de serene manier waarop dat jullie het ook aanpakken, de gesprekken en mm-hmm. jullie product placing of hoe dat je dat ook moet noemen. Ik ben niet thuis in communicatie, maar hè, zo.
Mm-hmm.
De manier waarop jullie bezig zijn met zwijgen is geen optie, is heel, ja, ik zei net serene.
Mm-hmm.
Het is ook stijlvol. Hè.
Mm-hmm.
Het is ook niet opdringerig. Dus dat zijn allemaal, denk ik, dat zijn belangrijke elementen mm-hmm. om iets terug te krijgen van
mm-hmm.
de mensen.
Ja, ja. Het is daarom dat wij ook niet over de meta graag praten of zo. Of dat we dit eigenlijk afhouden, zoveel als dat we kunnen. Omdat het gaat over... Het is gewoon gesprek per gesprek. Week per week. En we bouwen aan iets. En we zijn 140 gesprekken ver. En we gaan er nog honderden tegemoet.
Ja.
En we kunnen op elk moment doodvallen en zeggen van, dit is het geweest. En het is gesprek per gesprek oprecht geweest.
Mm-hmm.
En een ons beste poging van dat moment geweest, niet de finale. En dat is ook zo leuk dat het niet stopt. Het blijft beter of anders mm-hmm. kunnen. Elk gesprek op
maar je leert ook ontzettend veel zelf, toch? Je houdt echt dat is toch een onwaarschijnlijke rijkdom die je ook gewoon op een blaadje gepresenteerd krijgt als je met mensen praat.
Mm-hmm. Ook wel overweldigend daarom. Om, zeker als het wekelijks was, de opnames, dan mm-hmm. komt het ook aan zo'n tempo binnen
mm-hmm.
dat je het om een duur niet meer... je krijgt het niet meer verwerkt.
Mm-hmm.
Hey, dus ik heb deze zomer, denk ik, 8 weken vakantie genomen. Dat heb ik nog nooit gedaan.
Mm-hmm.
En dat was nodig. En dan gezegd van, oké, we gaan ons ritme verlagen en we gaan die afleveringen opnemen voor ons mecenaat om uit te leggen waar dat wij staan met ons denken. Mm-hmm. Niet alleen voor hen, maar ook voor ons. Zo. Van even samen te vatten van wat is er nu precies allemaal gebeurd.
Want... Zo reguleer voor een soorten.
Ja.
Even kijken van op afstand.
Ja, omdat is dat zo week om week zo een existentieel gesprek en de duur begint wel wat stevig te worden. Hey. En de indien zegt x en dat is perfect beredeneerbaar. En de week daarna zegt iemand min x en dat klopt eigenlijk ook.
Verwarring.
Ja, alsjeblieft zeg.
Ja.
Het is wel goed van dat wat ruimte te geven om te bezinken.
Ja. Ik ga jou een compliment geven, Anthony. Wat er heel sterk is, vind ik, aan de gesprekken, is ook... En dat is zo belangrijk. Mensen verliezen dat vaak uit het oog. Is dat je luistert. Jij. Hè? En dat de gasten praten en dat jij niet constant probeert bij te sturen of ertussen zit. Of de dingen die jij misschien geleerd hebt uit die 140 gesprekken, die op tafel gooit. Nee, maar dat doe je niet. En ik denk dat is al een kunst aan zich.
Okay.
Dus alstublieft.
Dank u. Dat is lief.
Ja. Vind je dat moeilijk luisteren?
Nee.
Nee, duidelijk niet. Ja.
Nee.
Het is ook zo, denk ik, dat je het makkelijkst mensen aan het praten krijgt. Hè, als je gewoon luistert. Mm-hmm. En aangeeft door houding, ingesteldheid. Van, ik zit hier en jij zit daar en ik luister.
Mm-hmm. Mm. Ik heb te vaak het beeld van zo... Als je zo naar iemand aan het luisteren bent die in de ruimte muziek aan het spelen is, je zit alleen op iemand zijn appartement en die is piano aan het spelen, en die speelt een stuk dat je kent, mm-hmm. dus je merkt elk... En je voelt dat je aanwezigheid ervoor zorgt dat die persoon fouten maakt. Mm-hmm. En dat een soort van stress geeft. Dan zou je willen dat je jezelf uit de ruimte zou kunnen nemen om die persoon te zien spelen alsof dat jij er niet bij bent. Mm-hmm. Hetzelfde met een uitspraak, dans alsof niemand naar je aan het kijken is. Hè. Te dansen alsof dat er niemand naar je kijkt. En zo. Maar iemand zo zien dansen, alsof er niemand aan het kijken is.
En die alleen voor zichzelf aan het dansen is. Ja. Want ja, sommige mensen worden ook graag bekeken. Hè. Vergeet het niet. En gaan anders dansen. Of
omdat ze bekeken worden.
Omdat ze bekeken worden. Dus dat is een...
Ja. En ik denk dat de stilte en het luisteren is een poging om daartoe te komen. Van elke vraag die ik stel is interveneren. Hey, elke opmerking die ik maak, elke verschuiving die ik maak in mijn houding, is ergens interveneren. Mm-hmm. En dat er ergens de poging is van in die 3-4 uur op een plek te komen dat die persoon praat alsof er niemand aan het kijken is. Ja. Dat hij de camera's vergeet, dat hij mij een stuk vergeet, maar dat hij echt gewoon in zijn of haar hoofd gaat en begint... En je ziet dat in iemand zijn ogen mm-hmm. als dat gebeurt. En je ziet ook in iemand zijn ogen als dat niet gebeurt. Mm-hmm. Dus ik denk dat luisteren is dat zo. Van, doe maar. Nog. Het is goed. Ja. En hoe vrijer dat iemand praat, hoe meer dat komt en dan verandert dat tempo. En dan kijkt hij niet meer rond. Of dan hoor ik geluiden niet rond in het gebouw. En dan zie ik aan die persoon dat die dat niet meer hoort. Mm-hmm. Ja, dan zijn ze vertrokken.
Ja, maar ook op zo'n manier dat hij achteraf ook geen spijt krijgt van wat hij allemaal gezegd heeft. Mm-hmm. Zo van, oh, ik ben een babbelgat, wat heb ik allemaal niet gezegd? Hè?
Ja.
Oh, dat weet ik niet zo gezegd. En,
ja, maar dan is er Tom. Hè. Ja. En dan is er Tom en die krijgt dat binnen en die kijkt. Dat is zo moeilijk hè, van dat binnen te krijgen. En die moet eigenlijk cynisch kijken naar dat eindresultaat. Van wat is er hier te kwetsbaar? Wat is er hier niet onderbouwd genoeg? Maar met als doel van daar iets van te maken dat uiteindelijk echt binnenkomt bij de mensen op de manier zoals dat het zou moeten binnenkomen en een accurate weerspiegeling is. Dus dat is... Dat maakt dat we dat vertrouwen niet beschamen. Is dat hij daar op die manier naar kijkt. Ja. Om... Ja. Dat zijn soms moeilijke beslissingen. Hè. Maar dat kan zijn dat iemand... Ik heb al gehad dat iemand geweend heeft aan tafel. Mm-hmm. Dat we zeggen, als je dit meemaakt, dan komt het keihard binnen en dan voelt je waarom. Mm-hmm. Maar je ziet het op beeld en het is te kwetsbaar. En dan, het was gewoon op beeld, tranen, en dan knippen we het eruit. Omdat het niet zou binnenkomen bij de mensen zoals dat het voor die persoon aanvoelde of bedoeld mm-hmm. was.
Dus zitten jullie dan na elk gesprek ook samen, jij en Tom, om nog eens te overleggen, wat heb jij nu gehoord, wat heb ik gehoord, wat hebben we een goed gevoel hierbij, wat doen we daarmee?
Niet meer zo, in het begin deden we dat heel grondig en formeel, nu zijn we zo op elkaar, tuurlijk praten we na, en maar Tom weet heel snel dat wel. Dan niet kan ook mijn half woord duidelijk maken hoe ik denk, wat ik denk dat er goed en slecht aan was.
Maar dus de taken zijn wel goed verdeeld tussen jullie beiden ook. Dat is wel, ja.
Ja. Ja. En dan sturen we ook, bekijken met ons drieën, ook met Freek erbij, bekijken we een uitzending voordat ze uitgezonden wordt. En gaan we vaak nog, Tom laat er ook vaak nog dingen in zitten waarvan dat hij twijfelt, om gewoon, vaak, zegt ook vaak niet op voorhand,
ja, welke stuk dat twijfelt. Als jullie dan op dat moment zeggen van, dat vind ik precies, dat had je nog moeten uithalen. Zeg, oké, dat was ik ook van plan.
Ja, zo is dat dan vaak. Ja. Dus zo, maar dat gaat heel... Ik herinner me, Muriel, we hebben 3-4 weken aan gemonteerd of zo.
Aan één gesprek. Ja.
Dus dat is wel anders nu. Ja. Mm. Veel over nagedacht en gediscussieerd, maar je hebt ondertussen zo'n beetje een gedeelde vocabularium en dat gaat wel vlotter.
En hebben jullie het gevoel ook, vroeg ik mij op weg naar hier af, dat ik nu zo een... Ja, we hadden het daar straks al over de community, een hele gemeenschap die misschien wel die opgebouwd is, maar ook mensen die dingen van jullie gaan verwachten, zo binnen het sociaal-cultureel veld of zo. Wat verwachten mensen van jullie? Verwachten mensen eigenlijk iets van jullie nu? Zijn jullie op een punt aangekomen dat je moet... Ja,
verantwoording afleggen? Of?
Geen verantwoording afleggen. Dat ze verwachten dat jullie een aantal gesprekken doen die ertoe doen en dat jullie ook verandering gaan brengen, dat dat duidelijk is. Dat jullie een duidelijke rol opnemen. Dat er naar jullie gekeken wordt.
Ik denk dat er wel individuen bestaan die dat idee hebben. Maar ten eerste is de input die we krijgen gaat om de collectieve input die we krijgen. Dus dat gaat, nooit over één persoon. Maar wij luisteren naar iedereen. Mm-hmm. Ook niet mecenassen. En ten tweede is het altijd in de kantlijn. Zoals dat je het daarnet mooi uitdrukte. Dus ja, we krijgen soms wel mailtjes binnen. En Freek is echt heel belangrijk die bij ons zit. Dat is eigenlijk de persoon die eerste lijns met iedereen communiceert.
Oké, dat is inderdaad belangrijk.
Want dat ging ook echt niet meer.
Maar je kan dat niet allemaal bolwerken.
Nee, dat niet, maar ook... Ja, mensen zeggen maar gewoon wat ze vinden. Weet je, dat zit niet zoveel filter op, per se. En één, ik moet het u waarschijnlijk niet vertellen, dat één kritische opmerking harder binnenkomt dan 1000 positieve. Dus ik mag dat niet lezen. Dus ik ben ook uitgelogd van al die platformen. Mm-hmm. Af en toe ga ik nog wel eens kijken en dan heb ik altijd spijt van. En Freek zit daartussen. En Freek is diegene die zegt van die richting uit. Of dit komt er wel heel vaak terug. Mm-hmm. En dit vonden mensen heel aangenaam. En ik denk dat we het hier misschien eens over moeten hebben. En dat is wel een hele lieve mens die het goed kan brengen.
Superbelangrijk ook.
Ja. Ook omdat hij naar mecenassen toe of naar andere mensen in de community echt ook de tijd neemt om heel uitgebreid uit te leggen waarom dat we sommige dingen op een bepaalde manier doen. En als iemand het oneens is met ons, dat niet gewoon negeert, maar echt het gesprek aangaat en daar de tijd voor maakt en de energie voor heeft. Dus dat is wel belangrijk. Dat zorgt ook dat die invloed of dat, wat dat mensen precies van ons verwachten, dat je daar niet misschien, dat dat misschien gebeurt, maar dat dat geneutraliseerd wordt door Freek of zo.
Komt dat niet tot bij jou.
Nee, en ook niet tot bij Tom. Ja. Dat is echt Freek die we daarin vertrouwen.
Ja. En heb je nu, als je teruggaat naar het prille begin van Zwijgen is geen, of zo'n moment dat je dacht van iets, er moet iets veranderen, ik moet iets doen. Dat jonge leven is daar, hè? Mm-hmm. Dochter. Denk je dan nu van, dat is het gewoon. Ik kan haar recht in de ogen kijken en ik kan zeggen, de papa heeft de juiste beslissing genomen en hij is met dingen bezig die ertoe doen.
Je hebt natuurlijk de erfzonde. Zo, je hebt sowieso wat we gedaan hebben als mensheid in de periode dat wij geleefd hebben. En dat is dan het pakketje wat je haar geeft om mee aan de slag te gaan, dat is iets dat je niet recht getrokken krijgt. Dat is iets wat we op haar en haar generatie en op de nataliteit rekenen om daar iets mee te doen. Dus dat blijft. En dan denk ik dat ik echt wel iets heb van sorry, voor alles. Dat er ja, dat er op uw bord terechtkomt en op jullie bord terechtkomt. In hetgeen wat ik geprobeerd heb te doen, wat ik probeer om te doen, ja, denk ik wel. Had ik daar. Misschien is een voorbeeld. Zeg dan meer dan daar zo in abstractie op te antwoorden. Met, na een gesprek komt mijn vriendin vaak met mijn dochter. Die gaat ze naar gaan oppikken van school. Komt ze naar hier als het gesprek gedaan is. Mm-hmm. En dan komt ze hier Serge de Gelder tegen. Of dan komt ze echt de mensen tegen die hier te gast zijn. En dan ben ik wel blij dat ik haar dak kan geven of zo. Mm-hmm. Dan denk ik dat die mensen mocht ontmoeten. Ik geloof echt dat de mensen die hier komen, dat stuk voor stuk ja, wel bijzondere specimens zijn. Mm-hmm. En dat ik u een leven kan geven, of een start van een leven kan geven, waarin dat je die kunt ontmoeten. En je bent nu 3 jaar en dus het enige wat je doet, is je een beetje aanstellen als je ze tegenkomt.
Ja, maar dat blijft wel hangen in zekere zin, denk ik, ook op die jonge leeftijd.
Ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel echt. Daar ben ik wel blij mee dat ik dat kan doen. En dan blijft de erfzonde daar. En er is nog altijd die een berg waarin dat jullie zij collectief aan moeten beginnen. Maar de start was toch niet niks, weet je.
Ben je zelf eigenlijk regelmatig tegengekomen in die gesprekken, in de zin van, die doet nu iets, ik had dat ook graag, ik ben zover nog niet, wat doe ik eigenlijk voor mijzelf om alles te veranderen? Kleine op zo'n 1 tegel.
Ik denk dat dat iets is dat ik daar wel over blijf nadenken, over kan ik nog? Maar ik heb ook wel gewoon talenten en beperkingen en dat dit dan ja, iets is wat ik kan, maar ik kan heel veel dingen niet. Mm-hmm. En dat als ik veel mensen hoor praten, dat ik wel iets kan hebben van wauw, amai, what the fuck is dat zeg. Ja. Het is mij misschien niet gegeven. En ik wil ook nog wel nieuwe dingen proberen en ontdekken waar dat ik die grenzen kan verleggen. Of, als ik zo moet denken aan zo, het gevoel van afgunst of het gevoel van tegenover iemand te zitten en dat ik mij daar niet goed door voel of zo. Of dat ik denk van, die doet het echt wel beter dan mij. Of het is echt meer vanuit het willen begrijpen. En ik vind het heel leuk als ik iets niet begrijp en dan wel begrijp. Of dat ik iets denk en dat ik dan door iemand dan, dat ik het liefst zo hard mogelijk van overtuigd ben. En dat dan iemand mij uitlegt waarom ik verkeerd ben. Ja. Dat vind ik zalig.
Ja, dat is hè. Dat is bijleren. Dat is,
dat je echt zo. Allee jong, probeer nog eens. Zo. Ik denk echt dat het zo zit. Maar ik zou zo graag verkeerd zijn. Mm. En zo is het ook gestart. Maar ik denk echt dat het geen zin heeft. Mm. Ik denk echt dat wat we proberen te doen geen zin heeft. Ik denk dat het te laat is. Mm. Ik denk dat iedereen naar Netflix zit te kijken en dat iedereen het opgegeven heeft en dat het financieel systeem zo in elkaar zit dat iedereen gewoon geïncentiveerd wordt om op zijn gat te zitten. Ja. Dat denk ik. Zo. Ja. En dan iemand uitnodigen. Ja, dat dacht ik. Ja. En nu nog soms. En dan komen er mensen die dat gewoon aan gruzelementen slaan met verven. En
daar kan je dan mee voeden.
Ja.
Dat is dan echt zuurstof, dat is eten, dat is eten en drinken eigenlijk. Ja,
ja dat is leuk. Ja.
Tof. Staat er iemand op jouw, of op jullie lijst, waar je nu van denkt, die moet ik absoluut hebben, daar wil ik mee praten, maar dat is nog niet gelukt?
Ik moet eerst nog Franse les volgen, maar dan...
En wie komt er dan?
Ik zou heel graag... Stromae zou ik heel graag spreken.
Spreekt hij echt geen Nederlands? Want misschien is het mogelijk om een gesprek dat jij de vragen in het Nederlands doet en dat hij antwoordt in het Frans. Dat is een...
Misschien.
Dat gaat perfect, hè?
Misschien wel.
Maar bon, ik begrijp ook dat je wel tegemoet komt.
Ja, ik wil hem tegemoet komen. Ja, ik vind de combinatie van de boodschap die in die nummers zit zo, en ik het gevoel dat dat iemand is die de tijdsgeest gevat heeft, en misschien met een nieuw album opnieuw of blijvend vat, en die dan naar zo'n breed publiek gekregen heeft, en dat is iets waar ik heel veel respect voor heb. En misschien als er iets is dat ik niet, denk niet te kunnen doen en dat ik blijkbaar ergens wel ambieer of zo, dan is het... Dan is het wel daar. Mensen die met een heel oprechte en geëngageerde boodschap en iets wat op zich heel niche zou kunnen zijn, maar die erin slagen om dat zo breed te krijgen, dat er honderdduizenden mensen op staan te dansen en mee te zingen op de teksten die daarin zitten. En als we het dan hebben over hoe dat taal gevormd wordt door cultuur en de experimentjes die eruit voortkomen, dan is zo iemand wel... Ja, ik vind dat echt... Ongelooflijk. En heb ik dat ook naar andere grotere media bijvoorbeeld. Als ik naar het laatste nieuws kijk, ook. Dimitri Antonissen is hier te gast geweest. Ik heb heel veel respect voor die enorm moeilijke afweging die je op dat niveau moet maken.
Ja, wat breng je en hoe breng je het?
Maar terwijl daar is het dan meer... Je maakt elke dag die afweging bij het laatste nieuws. En je hebt wel de journalistiek waaraan je kunt houden, maar je veilt wel aan de vorm zodat het scoort. Terwijl als je kijkt bij een Stromae, dat echt gewoon vertrekt vanuit een drang om te creëren. En dat iets artistiek is en dan toch zo breed kan gaan. Dat is niet wat mij, denk ik, ooit zal lukken. En dat is wel iets wat ik heel veel... wat ik denk dat heel belangrijk is, ook gewoon. Daarop kijken. Dus.
En wil je dan weten wie dat de mens is achter Stromae? Meer dan dat je wil weten hoe het product in elkaar zit? Zo. Ga je eigenlijk voor de mens?
Ja, ik denk ik wil niet weten hoe het product in elkaar zit. Per se, denk ik zo. Ja, misschien is het gewoon zo simpel als ik die wil leren kennen. Ja.
Ja. Dat is het, denk ik, het begin van... Je wil iemand leren kennen. Ik wil die mens leren kennen die dat en dat en dat gedaan. Wie zei jij? Dat is eigenlijk uw ingesteldheid, denk ik. Waarom doe jij wat je doet en hoe dat je het doet?
Klinkt eenvoudig.
Ja. Dat is gewoon een job, hè. Ik zeg het nog eens.
Ja, heel schoon. Ja.